Welkom man bij de 9e aflevering van de Mannenkracht podcast. Mijn naam is Jeroen Biegstraten en het is mijn missie om een vrolijke, veilige en avontuurlijke wereld te creëren, zodat jij je leven voluit kunt leven. En in deze aflevering heb ik een vraag liggen die echt een behoorlijk veel groter onderwerp aanraakt en waar ik heel graag aandacht aan besteed. Ja, misschien wordt het een beetje spannend, misschien wordt het ook een beetje, I don't know, taai misschien soms. Maar dat zijn eigenlijk precies de kwaliteiten die erop wijzen dat we iets gaan doen wat net buiten onze comfortzone ligt. En nou hoor je daar heel veel over, hè? Ja, je moet buiten je comfortzone. Nou, ik denk dat het heel goed is dat we een comfortzone hebben en dat het heerlijk is om daar lekker in te verblijven, zo hier en daar. En dat er inderdaad ook iets te zeggen valt van, hé, wat is het gebied daarbuiten? Nou, als je daar te ver buiten gaat, dan zit je niet langer in de, wat we de stretchzone noemen, waarin je je gewoon stretcht en waarin je groeit. Maar daar zit je in de stresszone. Als je te ver buiten je comfortzone zit, dan ervaar je stress. En van die stress krimp je eigenlijk alleen maar, want dan kun je helemaal niet meer leren. Dan kun je helemaal niet meer opnemen en dan kom je eigenlijk in een overlevingsstand te staan. Ja, daar heb jij niet zoveel aan. Dus we gaan een soort gezonde dive maken, net voorbij die grenzen van je comfortzone. Want daar is natuurlijk wel een hoop te leren. Want in die comfortzone doen we ook eigenlijk wat mensen van nature heel erg doen. En dat zit helemaal in ons aard gebakken. Is we hebben het zogenoemde pain and pleasure principle in ons. En misschien heb je er wel eens van gehoord dat we geneigd zijn om naar plezier en fijne ervaringen toe te bewegen en van pijnlijke ervaringen weg te bewegen. Dat is natuurlijk ook logisch. Je zou zelfs kunnen zeggen, daar zijn die emoties voor. Als iets pijn doet, dan moet je dat niet nog een keer doen. En als iets leuk is, ja, dan moet je dat vooral nog een keer doen. Dus op de biologische laag zit dat logisch in elkaar. Maar nou is het zo dat het leven natuurlijk gewoon nuanceerder is. Dingen doen gewoon wel pijn. Als iemand een keer even eerlijk met je moet zijn, ja, dan doet het ook ergens pijn. En als je je leven helemaal inricht op het vermijden van pijn, ja, dan word je natuurlijk plat gezegd een soort papzak. Dus dan kun je niks meer hebben, dan ga je gewoon huilend in een hoekje liggen. Dan wordt je leven gewoon heel plat en dun en weerloos van. Daar heb je uiteindelijk helemaal niks aan. Dus dat is ook zaak van in dat pain and pleasure principle balans te houden en ook je af en toe aan te onttrekken. Een mooie metafoor is bijvoorbeeld vechtsport. Daar hebben we het al over gehad in die aflevering over de wildeman en ook over de krijger. Een van de interessante dingen die ik meemaak in vechtsport is dat het me leert om met pijn om te gaan. Klappen te ontvangen, maar ook hele, hele pittige trainingen te doen. Waarin ik niet zozeer pijn ontvang van anderen, maar dat de pijn in mijn eigen lichaam op gaat staan. Zeker als ik krachttrainingen doe met de dikke staaf in mijn nek en ik moet gewoon nog 3 setjes... dan ga ik echt voelen van, oh, hier doet het pijn. En hoe ik dan ben, hè, welke wedstrijd ik daar speel, is heel relevant voor mijn persoonlijke groei. Want als ik dan ineens ga merken van, dit is tijdelijk. Dit gaat er weer voorbij. Ik hoef niet op te geven omdat ik zo'n intens gevoel van pijn heb. Misschien heb je wel eens Kamp van Koningsbrugge gekeken. Ik vind dat Ray en Di daar straight, maar ook helder in zijn. En dat past ook helemaal binnen dat militaire beroep wat ze doen op die deelnemers, die komen daar ook voor. En wat ik daarvan leer is nog dieper, van je kunt daar nog dieper inzakken en je kunt daar nog meer besef op hebben van, dit is dat gevoel van pijn. Hier kan ik gewoon in zijn, ik kan gewoon doorgaan, ik kan mijn focus houden op wat ik ook alweer kwam doen, in plaats van dat ik de pijn het over laat nemen. Ja, dat vind ik heel inspirerend aan dat programma. Maar hetzelfde gaat voor pleasure. Dus dat heb ik eerlijk gezegd toch best wel veel gezien in de tantra-wereld. Is dat mensen daar naartoe komen, maar eigenlijk helemaal doorslaan naar de pleasure principle. Dat ze van de ene workshop in de andere workshop hoppen. Want dat is trouwens niet alleen in tantra-land. Maar er is natuurlijk altijd iets heel moois aan zo'n workshop. Het is vaak, als het goed is, is het een veilige omgeving. Met gelijkgestemden. Je krijgt lekker te eten. Je komt op mooie plekken. Je maakt interessante dingen mee. En ook al zijn die dingen misschien in zich wel pittig, dan zit er gewoon iets plezierigs onder van, ik ben iets nuttigs met mijn leven aan het doen. Maar zeker ook wel in de tantra in de zin van, al die hele fijne, zachte, lieve, verbindende dingen. Heel mooi. Niet dat dat alles van tantra is trouwens, wil ik even gezegd hebben. Maar er is een heleboel aanbod daar. Daar kun je gewoon echt de rest van het jaar in rondwentelen. Maar daar word je wel een soort naaktslak van. Daar word je echt een beetje weken mossel van, wat mij betreft. Dus ik wissel het gewoon heel graag af. Als ik een meditatieworkshop heb gedaan, dan sta ik wel op maandagochtend om 7 uur met een stang in mijn nek. En dan wil ik ook gewoon weer voelen dat die kant van het leven nog steeds aanwezig is en dat ik dat ook nog steeds kan en ben. But hey, that's me. Goed, uit die comfortzone. Ja, wat dat ook bedekt, is namelijk al die dingen die we niet van onszelf willen zien. En dat is helemaal logisch. Je kunt niet de hele dag in jezelf zitten te wroeten. Het is wel nuttig om dat af en toe wel te doen. En dan dalen we af in de realm, in het rijk van de shadow. Het rijk van de schaduw. Ook een Jungiaans principe, die heeft dat zo benoemd, dat er allerlei dingen die in ons leven, die niet naar de oppervlakte mogen komen, dat die in onze schaduw leven. En het hele idee daarachter is dat alles wat in je schaduw leeft, heeft jou in zijn greep. Dat kan even wennen zijn, dat idee van, hè, hoe kan dat nou? Nou, een voorbeeld. Stel nou dat je bent opgegroeid als man en je hebt geleerd dat je niet te voortvarend mag zijn in seks. Je moet de vrouw een beetje tempo aan laten brengen. Dan ben je eigenlijk je directe masculine energie qua seksualiteit en mind you, ook op andere vlakken, dat durf ik echt te zeggen, in gaan houden. Ben je dat in je schaduw gaan stoppen? Dat mag niet, dus dat moet weg. Dat zul je overal merken. En wat je ook zult merken is dat het je ergens bezighoudt. Van, hoe zit dat nou? Elke keer als die energie zich aandient in je, en je bent misschien aan het vrijen met een vrouw, en je voelt van, oh, ik zou dat wel eens uit elkaar willen scheuren. Oh, nee, dat mag niet. Dan duw je het weg. En daar zijn we heel geraffineerd tegenwoordig, dus we hebben dat misschien niet eens meer door, dat je dat dus dan aan het doen bent. En op die manier heeft het je dus in zijn greep. Maar dat geldt ook voor angsten. Het geldt voor frustraties. En het maf is, het geldt ook voor dingen als liefde. Echt voelen hoeveel je van iemand houdt, dat heb je misschien ook wel afgeleerd. Ik denk dat we dat niet heel erg aanleren. En zeker niet, haha, kijk eens. Als man, als je heel erg houdt van een andere man. Maar je bent toch geen homo? Er zit iets in ons wat dat heel spannend vindt om echt van een andere man te houden. Maar dat doen we gewoon en dat is ook schitterend. Dat is echt prachtig. Ik hou van Koen, ik hou van Rob, echt waar. Ik ben heel blij met die mannen in mijn leven en ik voel een gloed in mijn hart als ik denk aan mijn liefde voor hun. Dus je schaduw. En in je schaduw leven ook al die vragen over het leven en over jouw eigen waarde en over je bestaansrecht. En al die blikken van leuke vrouwen die naar jou hebben gekeken, waardoor jij ineen kromp omdat je je ineens niet meer de moeite waard voelde. Dat leeft allemaal in je schaduw. En in het kader daarvan heb ik een hele eerlijke vraag gekregen van iemand die zegt, ja, weet je, ik vind dat voelen soms echt super spannend, want ik ben heel bang dat ik delen ga voelen die hier helemaal niet willen zijn. Sterker nog, die willen ze aanvoelen als ik had helemaal niet geboren willen worden, joh. En ik ben bang dat als ik daar een beetje aan toe ga geven, als ik dat ga voelen, dat ik echt suïcidaal ga worden. Dat ik depressief ga worden. Dat die gevoelens me gaan kapen en met me aan de haal gaan. Ja, en dat ze als het ware voor het zeggen krijgen en dat het dan ook het einde van mijn leven is. Daar ben ik hartstikke bang voor. Echt prachtige, diepe vraag ook. Maar ik breng hem toch in, omdat hij iets aanraakt over waar ik zo in geloof, dat het wel echt nut heeft als je eerlijker kunt zijn naar wat er in je leeft. En zijn vervolgvraag is ook heel mooi, van ja, hoe moet ik hier nou mee omgaan? Dus hij voelt ook iets van, ja, ik kan dat niet langer onderdrukken, dat is het antwoord niet. Maar hoe moet ik er dan wel mee omgaan? En in ieder geval is dat wat mij betreft al een eerste sleutel, van soms is het gewoon belangrijk om te erkennen dat je moeilijke gevoelens hebt. Dat je gevoelens ook over jezelf hebt die gewoon niet vrij zijn. Tot en met wat hij zegt, van dat ik er helemaal niet zou willen zijn. Dus dat wil ik als eerste zeggen, gewoon dat het erkennen daarvan gewoon al een soort ruimte zou kunnen geven. Van, oh ja, poeh, dat is gewoon soms zo. Nou, dan is een podcast een beetje een tricky omgeving. Want ik ga hier natuurlijk iets over zeggen en tegelijkertijd kan ik helemaal niet zien wat de respons is op jou en in jou. Ik kan je er niks over vragen, je kunt me er niks over teruggeven. Dus het echte werk hierover vindt plaats in sessies. In coaching sessies bijvoorbeeld. Mijn coaching sessies zijn ook lichttherapeutisch, hebben ook altijd een oog hiervoor dit soort dingen. dat er ook altijd ruimte is om net even voorbij de standaard coaching te kijken. Omdat ik er heel geen geloof dat als het in de diepte net een beetje ruimte krijgt, dat dat heel veel effect heeft op je leven. Als je iets pittigs in jezelf tegenkomt, dan bewandel ik altijd twee paden. Het ene is, wat kun je doen om daar uit de greep te blijven? Ik heb al een paar voorbeelden gegeven, ook in de vorige. Als je die seksuele energie gaat voelen bij zo'n vrouw, wat kun je nou echt doen? En het tweede is ook ietsje gaan onderzoeken van wat staat er nou eigenlijk in je op? Wat gebeurt er nou eigenlijk in jou? En heeft het lijnen met je persoonlijke geschiedenis? En kunnen we daar wat ruimte voor je creëren? Wat ik er wel graag nu over wil vertellen is, ik heb heel veel gehad en nog aan een systeem wat hier mooi mee werkt. En dat heet IFS, Internal Family Systems. En Richard Schwartz, Dick Schwartz, de ontdekker van IFS eigenlijk, die komt uit de hoek van de familietherapie. En in de familietherapie kijk je naar een dysfunctioneel familielid, iemand met klachten, anorexia, suïcide misschien. En dan isoleer je diegene niet als van dit is jouw probleem, maar je ziet diegene in een groter veld. Bijvoorbeeld in het gezin van herkomst. En als die mensen allemaal mee willen werken aan die dynamiek, dan kan er in dat veld een hoop opgeklaard worden. Want dan blijkt er bijvoorbeeld heel vaak dat een dochter anorect wordt omdat de ouders heel veel ruzie hebben bijvoorbeeld. En dat is dan haar manier om daarmee om te gaan. Of dat een zoon suïcidaal wordt omdat een vader heel vroeg is weggegaan, weggevallen. Misschien ook gewoon dood is gegaan. En dan blijken veel van onze extreme gedragingen blijken ergens toch bezig om iets voor ons te doen. Dat is een hele wonderlijke manier om er naar te kijken. En dat is hij eigenlijk op het spoor gekomen, omdat veel van zijn cliënten het hadden over, ja, een deel van me wil dit doen, maar een deel van me wil ook dat doen. Een deel van me wil bij mijn moeder weg, maar een deel wil er ook nooit in de steek laten. En hij raakte heel geïnteresseerd in van, een deel wel, een deel niet. Wat zijn die delen dan? Toen ineens dacht hij, maar zou het nou misschien zo zijn dat intern in ons eigenlijk ook dat soort krachtenvelden gaande zijn, zoals hij daarmee werkte in zo'n gezin? En toen is hij dat in een individu gaan onderzoeken van, maar mag ik eens met dat deel praten? Al die familietechnieken ging hij toepassen op iemands innerlijke wereld. En dat bleek voor een heel groot deel heel goed te werken. Sterker nog, hij ontdekte eigenlijk dat daar dezelfde rolverdeling kan ontstaan. En misschien ken je dat wel. Misschien kom je zelf uit een groter gezin. Dat de ene broer beschermt de andere broer. De ene zus staat ook helemaal lijnrecht tegenover de andere zus. En de ene zoekt dan bescherming bij de moeder en de ander bij de vader. En er is een heel krachtenveld van polariteit, van samenwerking. En hoe meer Dick Schwartz met cliënten op deze manier werkte, hoe meer hij er eigenlijk achter kwam dat het ook in ons gebeurt. En ik heb er zelf heel veel aan gehad, omdat ik met hele grote dilemma's rondliep. En ik kwam er niet uit, omdat ik de hele tijd, ene moment eigenlijk zou kunnen zeggen, het ene deel het overnam. Van nee, natuurlijk moet je stoppen met dit werk, want het slaat ook nergens op, het betaalt niet goed genoeg, ze zien je kwaliteiten niet. En je ploetert maar. Maar dan had ik een nacht geslapen en dan had het andere deel het voor te zeggen van, nee, natuurlijk moet je daar niet weggaan, je leert daar heel veel, het zijn hele interessante mensen, je komt op mooie plekken, het gaat je toch al niet om het geld, je kunt je er echt op een hele andere manier ontplooien. Nou, en de derde dag was ik altijd crazy. Dacht ik, hoe ga ik hier nou weer achterkomen? En door IFS ben ik die delen eigenlijk beter gaan leren kennen, van waar ze me eigenlijk bij probeerden te helpen en ook waarom ze zo intern met elkaar in strijd lagen. Nou, ik hoop door daar nu iets over te zeggen dat ik een klein beetje kan overdragen van die aanpak van IFS. Het zit natuurlijk veel genuanceerder als je er echt dieper op ingaat, want het is niet zo dat als je maar gewoon even aan jezelf vraagt van, hoe zit het nou eigenlijk in elkaar, dat je allerlei antwoorden krijgt. Net zo is als in een gezin niet. Lang niet iedereen legt meteen zijn kaarten op tafel bijvoorbeeld. Of misschien überhaupt wel niet. Of niet als die ander in de buurt is. En al die dynamieken die blijken ook in ons gaande te zijn. Echt heel interessant. Nou, waarom vertel ik dit nou allemaal? Omdat wat ik in deze vraag lees, dat zit er eigenlijk al ook een beetje in de formulering, is er zijn delen die me zo en zo laten voelen. Dus dat verwijst voor mij naar deze hele thematiek. dat als ik met deze man zou gaan werken, dan zou ik geïnteresseerd raken in waarom deze delen in hem het idee hebben gekregen dat dat een goede oplossing zou zijn. En waarvoor dan? En dat zou best wel eens een verdrietige, maar wel ook verhelderende interventie kunnen zijn om die delen eens aan het woord te laten en vervolgens ook te laten voelen dat zij het niet meer hoeven op te lossen. En dat is een grote en belangrijke stap in IFS. Die delen die op onze hele jeugdige leeftijd van die zware lasten zijn gaan dragen, die zijn eigenlijk, hoe moet je het zeggen, die zijn eigenlijk in een soort ouderrol gestapt, in een volwassenenrol, terwijl ze dat helemaal niet konden. En in IFS werk je met energie die je weer je volwassen zelf laat voelen. Eigenlijk de ruime, capabele, liefdevolle, straight, vaderlijk en moederlijk tegelijke kwaliteit. Die je kunt voelen als je merkt dat je je leven goed op de rit hebt. Dat je een soort regie over jezelf hebt. Niet uit controle, maar dat je jezelf echt goed leert kennen in situaties. En je kunt omgaan met heel veel verschillende situaties, verschillende mensen. Het kunnen we ook wel eens echt ervaren als vrijheid en kracht tegelijk, bijvoorbeeld. Mensen beschrijven het ook wel eens dat hun innerlijke delen of hun innerlijk kind aan het woord is. Dat zit hem ook in die hoek. Dat zijn niet speciaal woorden van IFS, want er is niet één innerlijk kind in IFS. Maar er zijn wel hele jonge delen die eigenlijk het vertrouwen in gezonde volwassen leiding bijvoorbeeld zijn kwijtgeraakt. En dat je dat eerst intern kunt gaan herstellen. Ik vond het super wonderlijk om te voelen hoe ik met delen van mezelf kon praten. Dat ik dat toch gewoon was. Ik hoef daar niet over na te denken. Ik kon met die delen praten en er ontstond echt een nieuw soort interne relatie in mezelf. Tussen mij en zo'n deel. Waardoor het kon ontspannen, zich wat vertrouwder bij mij kon gaan voelen. En dat dilemma uiteindelijk is opgelost. Ik heb daarvoor bijvoorbeeld ook alweer stappen in de buitenwereld gezet. Dus ik ben met mensen gaan praten. Van dat voorbeeld wat ik net gaf over mijn werk, ben ik met mensen gaan praten op dat werk. Om erachter te komen van, waar zit mijn verwarring nou? En dan ben ik een paar dingen gaan voorleggen. En dan werden mijn dingen echt heel helder. Dat was heel fijn. Toen ik kon voelen van, en ik kan hierin blijven staan. Ik kan mezelf goed blijven voelen. Ik werd wel geraakt op diepe plekken. Want het was inderdaad zo dat ik niet goed gezien werd voor mijn gevoel. Ik had het gevoel dat ik veel meer leverde dan waar ik me voor gewaardeerd voelde. En dat is een belangrijke reden ook geweest om daar weg te gaan. Goed, terug naar deze man met deze intieme vraag. Ten eerste, dank je wel dat je dit onderwerp durft aan te brengen. Want er zijn waarschijnlijk veel meer mannen zoals jij en die er niet over durven te beginnen. Iets praktisch. Als je er echt over denkt om je eigen leven te beëindigen, bel ook even 113. Dat is een stichting die zich bezighoudt, die er is voor mannen en vrouwen die met deze thematiek rondlopen. Het zijn professionals, kunnen je in ieder geval gewoon even heel goed te woord staan om je te helpen met misschien wel de verwarring die eromheen die in je leeft. Nou, als je net als de man die deze vraag inzond meer zich realiseert van dat leeft in me, dan zou IFS iets voor je kunnen zijn. Dat je in contact komt met die delen op een liefdevolle, veilige manier om er iets over te leren en om die delen ook weer vertrouwen te laten krijgen in jou als volwassen man die gezonde regie over zijn leven kan nemen, zowel buitenwereld als in zijn eigen binnenwereld. IFS wordt in Nederland ook steeds meer verzorgd. Het is behoorlijk in opkomst. Dus je kunt eens zoeken op websites Internal Family Systems Nederland, IFS Nederland. Volgens mij vind je dan best wel het een en het ander. Het tweede spoor wat ik altijd daarbij bewandel, wat ik al zei, is van ga ook iets doen om je energie wat op te peppen. Ga sporten, ga dansen. En als je dat tegelijkertijd doet, dan ben je eerlijk naar jezelf. Want het is zeker ook zware energie. En in die zware energie wil je niet wegzakken, maar daar wil je gewoon in leren manoeuvreren. En overal waar het licht schijnt, kan het donker niet komen. Nou, nog even terug naar dat hele idee van schaduwwerk. Wees mild met jezelf. Het is niet iets om door te werken en aan het eind van dit jaar mee klaar te zijn. Dat is meer een poort die je kunt openen in jezelf. Hey, wat als ik af en toe is aandacht besteed aan dat wat het daglicht nog niet kan verdragen. Meer als een soort onderhoud. Dus maak er niet ineens een soort project van dat jij iemand zonder schaduw zou moeten zijn, dat je dan een beter iemand zou zijn. Ik hoop dat je na het luisteren van deze aflevering meer iets voelt van de mogelijkheid, maar ook de rijkdom die het kan opleveren om dat af en toe eens te gaan doen. En weet dan dat wij in onze programma's daar ook altijd op onze manier aandacht aan besteden. En het ongeleefde wat je in zijn greep houdt. Het is niet voor niks dat we aan het begin van ons mannenweekend voluit het hebben over hoe goed ken je jezelf en hoe weet je dat. En dan hoort je schaduw daar toch ook echt wel bij. En als je ontkent dat je een schaduw hebt, nou beste man, dan ken je jezelf nog niet heel erg goed. En mogen deze aflevering dan een reden voor je zijn om eens te gaan duiken in het onderwerp waar er allemaal in jouw schaduw nog energie huist. Want zo kun je er ook naar kijken. Hè? Die energie, dat is gewoon energie die in je vastzit. Ook al is het misschien pijnlijk, heel veel schaduw onthult uiteindelijk een hele mooie parel. Die je alleen maar op kunt duiken door heel diep te duiken. Of zoals in het Engels zo mooi zeggen, the truth will set you free, but first it will piss you off. Oké, mannen, dit was de 9e aflevering van de Mannenkracht podcast. Wat ik zie van dit hele onderwerp op mijn reis is godzijdank niet zoveel. Ik heb het heerlijk met mijn vrouw en mijn zoon. En mijn schaduwen die mee zijn op deze reis, die kan ik zo voor het slapen gaan of na het wakker worden of tijdens een wandeling even wat plek geven. Want het gaat natuurlijk lang niet allemaal precies zoals ik wil. En in mijn schaduw zit in ieder geval iets dat zit een driftige jongen die altijd wil dat het allemaal gaat zoals hij wil en laat allemaal anders maar. Die kan ik mild de hand geven en dan ga ik even met hem wandelen. En het mooie daarvan is dat ik het dan ook met mijn echte zoon kan doen. We hadden het al even over vaderschap hè, in een vorige aflevering. Maar zeker in het verlengde van IFS, alles wat ik leer met mijn eigen jongen delen, dat kan ik ook heel mooi toepassen met Koan. En het is niet zelden dat ik in een sessie met mijn therapeut ergens ook uitkom in de dynamiek met Koan. Als ik mezelf iets heb kunnen helen, als er iets in mij geheeld is, dan ineens duikt hij ook weer op. Dus kinderen kunnen hier ook echt een prachtige spiegel in zijn. Tof hoe al die onderwerpen in elkaar haken. Ik wil de vraagsteller heel erg bedanken. Ik wil alle andere vragenstellers ook heel erg bedanken. En wens je een hele fijne tijd. Wij reizen nog even vrolijk verder hier door Engeland. Op weg naar de grote dag. Koning Charles wordt nu echt bijna gekroond. En zou deze man, zou die nou weten wat er in zijn schaduw leeft? Ik ben zo benieuwd. Nou, volgende aflevering hoor je er meer over. Volg ons op onze socials, @mannenkracht. Of kijk natuurlijk naar dat prachtige weekend. www.mannenkracht.nl/voluit. Je bent van harte welkom.